Geliefde broeders en zusters, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Klaas Klok en ik ben de dienstdoende ouderling vandaag. De kerkzaal is grotendeels leeg, maar we zijn dankbaar dat we online met elkaar verbonden zijn. Ook middels moderne techniek wil de Geest ons aan Jezus Christus en aan elkaar verbinden. We vertrouwen op de aanwezigheid van Jezus Christus in ons midden, in de kracht van zijn geest. Dat geldt ook voor u thuis die deze dienst meebeleeft. Er zijn een paar mededelingen. De collecte is voor de zegensprong. De kerkraad pastoraal en de diaconie vergaderen woensdagavond. Volgende week zondag begint de dienst van West om 10:00 AM. De bloemen gaan naar zuster Greet de Jong. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Wesseling, voor. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters. We leven in coronatijd. Dat is inmiddels geen nieuws meer. De vraag is natuurlijk wel hoe lang het allemaal nog gaat duren, zeker nu de Britse variant dreigt door te breken. En het lijkt wel alsof in deze tijd de wereld en de mensheid wat door elkaar worden geschud en tot bezinning worden gebracht. Daar zal ik ook over preken. Gerda die speelde net al een prachtig lied wat we ook als eerste lied zullen beluisteren en meebeleven. De zondag, zeker kerkdiensten zijn ook bij uitstek het moment om te knielen voor de troon van de Heere Jezus. Dat knielen dat straalt aanbidding uit, afhankelijkheid, verlangen ook. Laat wij onze afhankelijkheid van Hem en van zijn Vader en de Heilige Geest uitspreken door te zeggen dat onze hulp in de naam van de Heer is die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waaraan zijn handen zijn begonnen. Amen. Ik mag u namens hen de groet doorgeven. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Amen. Laat wij luisteren en meeleven met gezang 211, vers 1 en 3. Laten wij knielen en de Heer vragen of hij ons vanuit de hemel wil zegenen. Onze Heer Jezus Christus, zijn samengekomen in uw naam, omdat u leeft. Daar zingen we graag over uit volle borst en het liefst vanuit een volle kerkzaal. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. En we danken u, Heer, dat wij aan het begin van elke week een hele dag krijgen om ons in die werkelijkheid te begeven. Ons hart eraan op te halen en ons eraan op te trekken ook. Zeker als het leven op aarde moeizaam is. En dat merken we zeker in deze coronatijden. We danken u dat uw geest ons op de knieën brengt, zodat wij voor uw troonzetel knielen. Vol aanbidding, afhankelijk, verlangend ook naar het moment dat we dat echt van aangezicht tot aangezicht kunnen doen. En als we zingen dat u werkelijk bent opgestaan als de eerste en voorlopig ook de enige die echt eeuwig levend is opgestaan, dan beseffen we ineens ook dat u de draad van ons leven spant tussen uw opstanding en uw terugkeer. Dat u echt een levende werkelijkheid bent in ons bestaan van elke dag. En dat wij er goed aan doen om ons dat te realiseren en daarvan doordrongen te zijn en alles ook vanuit dat licht te bekijken en te beleven. Heer, we zijn ook hier samen in kleine getalen, maar in huiskamers ook met veel meer, om uw woord te openen, om ook uw eigen woorden ter harte te nemen. Ook als u ons op het risico wijst dat we zomaar vooral kunnen opgaan in ons eigen leventje met alle drukte en alle belangen. Wilt u ons zegenen, Heer, wilt u ook uw geestkracht meegeven aan de woorden die we zullen lezen en die in de preek zullen worden uitgelegd, zodat ons leven ook meer op u gericht wordt. Wilt u ons met liefde zien, of we nu hier in de kerk bezig zijn of thuis meeluisteren en meekijken. Wij bidden dat in uw naam. Amen. Laten wij de geschriften van God openen en we lezen uit Genesis 6, vers 5 tot en met 14a en uit hoofdstuk 7, 1 vers, vers 6 en dan uit het evangelie van Matthäus hoofdstuk 24, vers 29 tot 39, vers 42 tot 44. Ik heb al op verschillende manieren aangekondigd dat ik vanmiddag de eerste preek in een serie van 3 wil houden die allemaal gefocust zijn op de naderende terugkeer van onze Heer en Redder. Vanmiddag dus de eerste preek. Laten wij de schriften lezen. De geschiedenis van Noach. De Heer zag dat alle mensen op de aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had 3 zonen, Sem, Cham en Jafet. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen,
want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 el open laten. De ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog 2 verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er 2 in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er 2 naar je toe komen, die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. Noach deed dit, hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. En dan nog vers 6 uit hoofdstuk 7. Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. Ik lees verder in Matteüs 24 vanaf vers 29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de 4 windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom. Sorry, ik ga nu te ver. Oh nee, tot vers 39, excuus. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten ook jullie weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet dat. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Laten wij na de verkondiging liedboek 751 beluisteren en
meezingen, mee beleven. Liedboek 751 dus. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. De journaliste stelde nog een laatste vraag en ze kondigde haar eigen vraag aan als, het lijkt wel een vraag uit een sportinterview. Hoe voelt u zich? De vraag werd gesteld aan Diederik Gommers. Een jaar geleden had bijna niemand in Nederland nog van hem gehoord, maar inmiddels is het een bekende Nederlander geworden, denk ik. Ja, enorm opgelucht, zei Diederik Gommers. Die dag was de eerste coronaprik met een vaccin gezet. Hij kreeg er zelf ook een. En allerlei deskundigen zeiden, ja, dit is het keerpunt in de strijd tegen het virus. Een heel klein, onooglijk virus, maar het houdt wereldwijd huis en houdt de mensheid in zijn greep. En van alle kanten werd de loftrompet op de wetenschap gestoken. Het is ons toch maar weer gelukt. In veel kortere tijd dan we hadden durven hopen. Langzaam maar zeker krijgen wij het virus weer onder controle. Ik vond de uitspraak van de heer Gommers ook wel tekenend. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen gevaccineerd wordt en daarna pakken wij het gewone leven weer op. En ineens besefte ik dat dat gevoel me bekend voorkwam. Wij pakken ons gewone leven weer op, want we hebben het weer onder controle. Het deed me denken aan 25 jaar geleden. En ik denk dat veel mensen hier uit deze omgeving van Veenendaal en zeker Rhenen het volgende beeld nog zich wel kunnen herinneren, als u een jaar of 30 en ouder bent. Want wellicht herinnert u zich nog dat in 1995 de waterstand in de rivieren zo hoog kwam dat een hele waard ontruimd moest worden. En mensen die, gemeenteleden die zicht hebben op de brug bij Rhenen, die kunnen er nog over vertellen hoe zij hele kolonnes, auto's, vrachtwagens, caravans, aanhangwagens uit de Waard, de Bommelerwaard, zagen komen, omdat mensen een veilig heenkomen zochten. En verpleeghuizen werden ontruimd, militairen werden gemobiliseerd om de dijken te versterken. Ik herinner me nog dat ik toen in Ede woonde en de dijk bij de Blauwe Kamer op doorbreken stond en ik al had uitgerekend van hoe hoog kan het water komen en welke boekenplanken moet ik ontruimen. Ik had bedacht dat de onderste twee boekenplakken ontruimd moesten worden, zodat de rest van mijn boeken droog zou blijven. En hoe gaat het in zulke tijden? Radio- en televisiezenders zijn continu in de lucht. Mensen zoeken een veilig heenkomen. En ook toen was de vraag, is dit misschien een hint van God? Een uiting van zijn toorn, misschien. Dezelfde discussie die de laatste weken ook rondgaat. Is dit misschien wel een uiting van de verontwaardiging van God? Een vingerwijzing vanuit de hemel. En na afloop zeiden mensen ook, wij hebben het gered. En we hebben het leven weer onder controle. Maar die vraag hangt in de lucht. Is de coronacrisis een teken van de tijd? Een signaal dat de komst van de Heere Jezus zou kunnen naderen? En vanmiddag stel ik de vraag aan de orde, de ontmoeting met Jezus Christus. Ben je er klaar voor? De ontmoeting met Jezus, ben je er klaar voor? Twee dingen, waar leef je voor? En heb je de planning van God door? De ontmoeting met Jezus Christus, ben je er klaar voor? Waar leef je voor?
en heb je Gods planning door? Allereerst dus, waar leef je voor? Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. U kent het lied wel, we zingen het graag, ook bij begrafenissen. Het lied klinkt opgetogen en zelfs door je tranen heen kun je je eraan optrekken. Maar klopt het wel? Ik las op internet dat iemand er grote moeite mee heeft om dit lied uit volle borst mee te zingen. Want, zegt hij, laten we eerlijk zijn, een groot deel van de mensheid zit helemaal niet te wachten op de dag dat Jezus terugkeert. Ze geloven er niet in, of ze geloven er wel in, maar zijn er bang voor, of ze geloven erin, maar houden er totaal geen rekening mee. Is dat een dag om ook echt rekening mee te houden? Als je die vraag aan drie predikanten stelt, dan krijg je, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, ook drie verschillende antwoorden. De een zegt, laten we maar voorzichtig zijn met tijdberekeningen. En de Heer Jezus zegt zelf toch, wij weten niet precies op welke dag dat gaat gebeuren. Een ander, het interview is 10 jaar geleden gehouden en de andere voorganger die zegt, ik ben nu 59, maar als ik alle tekenen op een rij zet, dan verwacht ik de terugkeer van Jezus binnen zo'n 25 jaar. Dat is vanaf nu, zeg maar, nog 15 jaar. En een derde zegt, ja, wij verwachten eigenlijk de hemel op aarde. Israël speelt daar een belangrijke rol in. En het verblijf in de hemel na je sterven is een soort tussenfase. Maar hoe dan ook, ben je er als mens klaar voor om Jezus te ontmoeten? Die vraag die kwam aan de orde in onze kerkraad. Ik denk een klein jaar geleden, toen zaten we even te brainstormen over een nieuw thema voor een drietal leerdiensten. Een van de broeders had in zijn nabije omgeving meegemaakt dat een jongen op best jonge leeftijd stierf, begin 20. En dan denk je, ik heb nog een heel leven voor me. Maar zover kwam het niet en zoveel kreeg hij niet. En je denkt dat je leven net goed op gang begint te komen. En dan moet je sterven. En die broeder legde ineens de vraag op tafel, zijn wij er klaar voor? Er staat het ergens in je jaarplanning? Of zweeft het ergens in je achterhoofd? Een paar weken geleden zijn we aan het jaar 2021 begonnen, Anno Domini zeggen we dan, het jaar van onze levende Heer. En we houden ons eraan vast, hoe het ook gaat in dit jaar, maar we zijn geborgen in de zorg van onze Heer. Maar houden we ook rekening met de planning van onze Heer? Ik heb het sterke vermoeden dat wij dat vaak een beetje voor ons uitschuiven. Wanneer ga je Jezus ontmoeten? Nou, denken we, dat zal bij mijn sterven zijn. Maar daar denk je maar liever niet al te veel aan. Je merkt vanzelf wel wanneer dat moment echt gaat aanbreken, of je krijgt daar misschien niet eens de tijd voor. En als je dan de Bijbel openslaat, dan ontdek je dat in de Bijbel de focus heel anders ligt. En dan ligt de focus niet allereerst op het eind van je aardse leven, maar veel meer op die indrukwekkende terugkeer van Jezus in volle glorie op de wolk. En omringd door zijn engelenbataljons met tromgeroffel en trompetgeschal. En kennelijk zit het in mensen om dat op een of andere manier uit het oog te verliezen. Dat is wat de Heer Jezus in het gedeelte wat we gelezen hebben heel duidelijk signaleert. Hij ziet het aankomen. Het zal net zo gaan, zegt hij, als in de tijd van Noach. Je zou kunnen zeggen, de voortijd laat al iets zien van de eindtijd. En de Heer Jezus, die nodigt ons uit om daar eens goed naar te kijken. Daar kun je van leren. Nou, hoe ging dat toen dan, in die tijd van Noach? Dat zegt de Heer Jezus ook. Eten, drinken, trouwen en uithuwelijken. Ja, dat zijn toch heel alledaagse dingen. Een mens moet toch zorgen voor brood op de plank. En je moet toch eten en drinken, wil je gezond blijven. En in leven blijven. En je moet levensmiddelen in huis halen. Naar de supermarkt. Je boodschappen doen. Af en toe een feestje. En je moet bouwen aan je toekomst. Een relatie als het je gegund en gegeven wordt. Een gezin. Het hele huishouden. Heel gewone dingen dus. En ook heel menselijk. Toen ik 30 jaar geleden voor het eerst in het voormalige Oostblok kwam, in Roemenië, een heel andere cultuur, maar vooral ook veel meer armoede. Toen ontdekte ik, als ik met mijn reisgenoot op een terrasje zat, dat er eigenlijk 3 dingen zijn die in het mensenleven altijd doorgaan. Ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Eten en drinken. Doe je elke dag. Hoe arm mensen het ook hebben. Dat is een van de meest wezenlijke dingen die elke dag terugkomen. En ik zag ook hoe jongeren uitgingen. De muziek op de achtergrond. En wat ik ook zag is dat mensen altijd doorgingen met kinderen krijgen. Als je wel eens opnames ziet uit een vluchtelingenkamp. Mensen hebben alles achter moeten laten. Alleen het hoognodige, als ze geluk hebben, hebben ze mee kunnen nemen. Maar zelfs in die barre omstandigheden worden er toch altijd nog weer kinderen geboren. Eten, drinken. Relaties aangaan en opbouwen. Wat is daar nou mis mee? Ja, op zich helemaal niks. Dat is heel normaal. Dat hoort heel erg bij je mens zijn. Sterker nog, het is zelfs een opdracht van God. Het ligt helemaal in het verlengde van wat hij met mensen voor ogen had. Het staat helemaal in het begin van de Bijbel, in het allereerste hoofdstuk. God zegende de mens, mannen en vrouwen, staat er. En hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de wereld en breng haar onder je beheer. En mensen zijn er maar wat druk mee. Waar gaat het mis? Ik denk dat de Nieuwe Bijbelvertaling dat heel mooi heeft weergegeven. Door 2 kleine woordjes toe te voegen. De mensen waren alleen maar bezig met eten en drinken, trouwen en uithuwelijken. Tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. 2 woordjes. Ze waren alleen maar daar mee bezig. Hun hele leven draaide daarom. De Heer Jezus gebruikt een woord wat iets gulzigs uitstraalt. En mensen waren alleen maar bezig met schrokken, met vreten. En met naar binnen zien te werken. En die relaties, die waren niet allereerst om het koninkrijk van God verder op te bouwen. En maar die ging je vooral aan vanwege de lust. En voor de seks. Dat lees je in Genesis 6 in het stukje ervoor. De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen vrouwen die ze maar wilden. En als het maar een knappe meid was. Of als de jongen maar een lekker ding was. God, doet die ertoe dan? Moet ik daar in mijn dagelijks leven rekening mee houden dan? Waar draait je leven om? En wat de Heer Jezus zegt, dat zet u en mij uiteraard ook voor de vraag, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Waar draait mijn leven op deze aarde ten diepste om? En heeft de terugkeer van Jezus daarin nog een plek? Of is dat al opzij gedrongen door andere dingen? Ik zou die vraag ter overdenking aan u willen meegeven. Waar draait mijn leven om? Heeft de terugkeer van Jezus daarin nog een plek? Reken ik ermee? En als dat niet zo is, hoe komt dat dan? Dat als eerste. Als tweede, heb je Gods planning door. De ontmoeting met de Heer Jezus, ben je er klaar voor? Heb je Gods planning door? Ik realiseer me heel goed dat ik hier niet sta te preken voor mensen die aan God voorbij leven. Gelukkig niet. En ik heb het ook niet tegen mensen die niet verlangen om Jezus te dienen en hem te volgen en zijn koninkrijk op te bouwen. De Heer Jezus die komt ook niet met gelijkenissen aanzetten. In hoofdstuk 25 vertelt hij dat heel bekende verhaal van die 10 meisjes. Dat is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel, denk ik wel. Die 10 meisjes waarvan 5 hun lampen brandend konden houden en de andere 5 lieten ze uitdoven omdat ze te weinig olie hadden. En daarna komt dat beeldverhaal van die directeur die op reis ging en zijn onderdirecteuren zijn bedrijf toevertrouwde. Als Jezus die gelijkenissen vertelt, dan heeft hij het wel echt tegen wat ik zou willen noemen kerkmensen. En dan nog blijft blijkbaar de vraag, heb je oog voor zijn plan? Toen was het blijkbaar al een risico. Moet je even nagaan, hè? De Heer Jezus is opgestaan. En hij had aangekondigd, het duurt niet heel lang meer voor ik terugkeer. En toch kregen mensen na 20, 30 jaar al dat gevoel van, duurt lang. 2 woorden, 9 letters, zeggen mijn kinderen dan, duurt lang. Maar Petrus, als hij oud geworden is, schrijft erover. In zijn tweede brief, hoofdstuk 3. En mensen vinden het zelfs zo lang duren dat ze er de spot mee drijven. En ze lachen zich een bult. En ze zeggen, hij heeft het wel beloofd. Maar er komt niks van. Waar blijft hij nu? 2 Petrus 3, vers 4. Hij had toch beloofd te komen. En ook Petrus verwijst dan terug naar de tijd van Noach. Ze gaan eraan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar één ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Petrus wil natuurlijk zeggen dat Gods tijdrekening anders in elkaar zit dan de onze. En dat zijn tijdsbesef ook anders is dan het onze. Maar die tijd van Noach. We schatten in dat Noach zo'n 100, 120 jaar heeft kunnen bouwen aan de ark. 600 jaar was die, staat er, toen die in de ark ging. Een hoofdstuk daarvoor wordt het getal 500 jaar genoemd. Toen hij Sem, Gam en Jafet kreeg. En zijn 3 zoons. En ook tegen Noach hebben de mensen gezegd: joh, Noach, wat haal jij in je hoofd? Jij bent echt gek, man. Een overstroming. Toch nergens te bekennen. Waar heb je het over? Geen wolkje aan de lucht. Zouden mensen vandaag ook kunnen roepen. Een terugkeer van de Heer Jezus. Geen wolkje aan de lucht. Nergens te bekennen. Waar dan? Ik denk dat de mensheid van vandaag eerder rekening houdt met een soort ademnood. Omdat het klimaat alsmaar opwarmt. Ik heb laatst met een van mijn kinderen de film van David Attenborough gezien. Ja, hoe ziet de toekomst van mijn kinderen en mijn kleinkinderen eruit? Of een virus wat veel gevaarlijker is, veel levensbedreigender dan het coronavirus. Je moet er toch niet aan denken. Zo'n coronavirus is dus ook een soort wake-up call, wat mij betreft. Een teken van Gods tijd. Het tromgeroffel, wat je al een beetje kunt horen. Een van die predikanten waar ik het net over had, die zei ook: God die kan de wereld een beetje door elkaar schudden door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en vloedgolven. Alsof God ons als mensen en als mensheid onze kwetsbaarheid onder ogen brengt en ons tot bezinning wil roepen. Waar ben je in 's hemelsnaam mee bezig? Welke plek heb ik in je leven? Waar draait het eigenlijk om? Ben je er klaar voor om mij te ontmoeten? Waarom duurt dat nog? Petrus zegt: God wil mensen redden. En niet ten onder laten gaan. Ik kom, zegt Jezus, als een dief in de nacht. Dat is heel merkwaardig. Want meestal komt een dief onaangekondigd. Die legt niet een week van tevoren een briefje in je brievenbus met: ik kom dan en dan rond die tijd. Nee, een dief komt altijd onaangekondigd. Maar de Heer Jezus heeft zijn terugkeer aangekondigd. Dus, zegt hij, denk erom dat je wakker blijft. En als de Heer Jezus dat zegt, tot slot, dan zegt hij dat altijd vanuit zijn liefde. Dat kan niet anders. Zo is hij. Dan zegt hij dat altijd om je wakker te houden. Om je bij de les te laten blijven. En vooral om je heel dicht bij zichzelf te houden. En misschien ook wel om je te waarschuwen. Hè, hoe druk je ook bent in het leven. Met eten en drinken en werken en ontspannen en je gezin en je relatie. Maar denk erom dat het nooit het een en het al wordt, zodat ik er niet meer bij pas. Ga niet alleen maar op in je eigen leventje, hier en nu. Maar verdiep je in mijn leven. In mijn liefde. In mijn plan. Leef elke dag met mij voor ogen. Blijf wakker, hè? Houd je ogen open. Ik heb me af zitten vragen, broeders en zussen, wat zou er veranderen als wij, zeg maar, om 7:30 's morgens bij elke dag in onze agenda hadden staan, wordt dit de dag? Als je dat een jaar lang doet, wordt dit de dag? Gegarandeerd dat je leven een andere kleur krijgt. Wordt dit de dag? Want Jezus zegt, ik beloof je, er komt een dag waar jij je hele leven al lang op wacht. Een dag van blijdschap, als ook jouw leven wordt bevrijd. Want op die dag kom ik. En ik neem je voorgoed op in mijn heerlijkheid. Amen. zullen samen gaan bidden. Juist omdat onze Heer leeft en wij bij hem veilig zijn. We zullen in ons gebed ook broeder Voerman en zijn vrouw Tina aan de Heer opdragen. Ik had broeder Voerman deze week even aan de telefoon en hij gaf te kennen dat hij het best wel ingewikkeld vindt. Dat hele revalidatieproces, dat hij het liefst lekker naar huis zou kunnen. Maar dat is helaas onmogelijk. Dus we zullen bidden om kracht en geduld voor hem en zijn vrouw. We zullen ook zuster Otten aan de Heer opdragen. Afgelopen vrijdag was het 90 jaar geleden dat zij werd geboren. Maar zoals u weet verkeert ze in heel moeilijke omstandigheden vanwege de hersenbloeding. En het communiceren met de kinderen is heel moeizaam. Bovendien mag er maar één bezoeker per dag langskomen. Dus we willen ook voor onze oude zuster bidden. Laten wij knielen. Heere Jezus, daar halen we maar al te graag ons hart aan op, dat u echt leeft, dat u bestaat, dat u ons lief hebt, dat wij geborgen zijn in leven en sterven. En tegelijk kan het ook ons zomaar overkomen, dat we nauwelijks rekening meer houden met uw terugkeer, want het duurt al bijna 2000 jaar. En het lijkt er niet van te komen. En hoe onrustig de wereld ook is aan alle kanten. De coronapandemie. De spanningen in de United States of America. Vorige week de bestorming van het Capitool. En over een week de beëdiging van president Biden. Het voortgaande geweld aan alle kanten, Heer. Natuurrampen. En tegelijk lijkt het ook zo stil en zo rustig. Omdat we maar bitter weinig merken soms van die terugkeer van u. Dan kunnen wij zo de neiging hebben, Heer, om het te vergeten. Om het uit onze agenda te schrappen. Om op te gaan in het drukke leven van elke dag. Daarom bidden wij, Heer, om waakzaamheid. Om open ogen. Om liefde voor u. Om het besef dat ons bestaan niet alleen maar draait om ons leven hier en nu. Maar dat uw plan onder ons bestaan ligt. Een eeuwige toekomst op een nieuwe wereld. Heere Jezus, wij bidden of u nooit van uw leven dat wilt vergeten. Of u wilt vasthouden aan uw plan, of u trouw wilt blijven aan uw liefde voor ons. Of u ook wilt blijven focussen op dat einddoel. Wij bidden om uw zegen over alles wat in deze wereld juist uit liefde voor u gedaan wordt. Alle liefdadigheidswerk, het diaconale werk in onze gemeente en naar buiten toe. De stichting Help Tabitha. Wij bidden ook voor de zevensprong, Heer, waar we straks onze liefdegaven voor zullen inzamelen. Wij bidden voor de mensen die lijden in deze coronatijd en dat kan op zoveel verschillende manieren. De ouderen die merken dat contacten spaarzamer worden en afstandelijker. De jongeren die er langzaam maar zeker toch onder kunnen versomberen. De mensen die in de verzorging werken en het daar maar al te druk mee zijn. Heer, wij bidden of u ook met ontferming bewogen wilt blijven. Wij dragen de kerkraten nu op, ook als de broeders ouderlingen komende woensdag pastoraal zullen vergaderen en ook de diakenen misschien niet lijfelijk zullen samenkomen, maar wel online met elkaar zich zullen verbinden om te beraadslagen. Geef dat het de opbouw van de gemeente dient. Wij bidden voor broeder Jacob Voerman en zijn vrouw Tina, omdat de bewegingsmogelijkheden van onze broeder zijn aangetast door het herseninfarct wat hij onlangs gehad heeft, omdat het lopen moeizamer gaat, omdat ook bij hem bezoek niet heel goed mogelijk is, slechts door een beperkt aantal mensen. Wilt u hem en zijn vrouw geloofsvertrouwen en uithoudingsvermogen geven? En ook de revalidatie zegenen. Wij bidden ook voor onze oude zuster Ot, 90 jaar geworden, Heer. Dan heb je er echt al een heel mensenleven op zitten. Maar wat heeft ze het moeilijk en wat is het ook moeilijk om met je kinderen niet gewoon te kunnen praten en ook niet alles te kunnen uiten wat er in je leeft, om maar beperkt bezoek te ontvangen. We danken u dat het haar goed doet, kaartjes en belangstelling vanuit de gemeente. En wij bidden voor haar. Wilt u haar onuitgesproken misschien geloofsvertrouwen geven? Rust van binnen. De kracht om ook deze moeite te verwerken. Wij bidden voor haar kinderen en kleinkinderen die het aan het hart gaat. Wilt u hen ook alles geven om naar moeder om te zien en het goede voor haar te zoeken? Wij bidden voor de wereld waarop wij wonen, Heer. Geef dat we als mensheid niet allereerst bedenken dat wij het zelf allemaal moeten zien te redden, maar wij bidden om afhankelijkheid van u in de hemel. En wilt u de boodschap van uw bestaan ook wereldwijd laten doorkomen? Onze Vader die in de hemel woont, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw rijk met kracht doorbreken en geef dat alle mensen, zeker wij als christenen, naar uw heilige bedoeling leven. Geef ons met het oog daarop wat wij voor ons lichamelijk bestaan nodig hebben aan voedsel, energie, gezondheid en wat al niet meer. En vergeef ons onze tekortkomingen en gebreken. Ook onze kortzichtigheid, Heer. Onze genotzucht soms. En maak ons ook bereid om liefdevol en mild met anderen om te gaan. Leid ons niet in verzoekingen. Geef dat we nooit losraken van u en speelbal worden van de duivel. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid uw liefdegave ook aan de Heer te geven. Tijdens de collecte zal een lied gezongen worden dat helemaal gericht is op de terugkeer van Jezus. En ook na de collecte zingen wij het prachtige Sela-lied Maranatha. Dat is Aramees voor Kom, Heer.
Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maag Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel.
Op de derde dag opgestaan uit de dood.
Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk.
De gemeenschap van de heiligen.
Vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
prachtig, wat mij betreft ook heel ontroerend lied. Zeker als je bedenkt dat het ooit eerst gezongen is door Kinga Ban. Inmiddels aangekomen in de glorie bij haar Heer. En niets is beter dan bij u te zijn en te leven zonder pijn. De Heer wil bij ons zijn, vandaag en morgen en overmorgen. Ontvang zijn zegen. Mogen de Heer u hier en thuis allemaal zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier, met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland, voor ons klaar. Houd vol, houd vol. Een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd. Achterna, houd vol, houd vol. Hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen. En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Houd vol.